Ja. De lofzang van mijn Heer en God. En het is ons verlangen voor deze avond dat als we 1000 tongen meer zouden hebben, dat die alle mee zouden zingen, de lofzang van onze Heer en God. Dat we zoveel zicht krijgen op Hem, zijn liefde en zijn heerlijkheid, dat we Hem waarlijk willen aanbidden. Want Hij is het die liefde geeft en vrede. En zo zou ik deze dienst ook willen beginnen met genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En ik moet ook denken aan wat er staat aan het begin van 1 Petrus, waar we vanavond ook uit zullen lezen. Mogen genade en vrede u vermeerderd worden, mag het u vermenigvuldigd worden. Amen. Ik neem aan dat we de overige coupletten zingen van dit lied. Bidden. Heer, we willen u danken dat we herinnerd mochten worden aan het bloed dat heeft gevloeid. Dank u, Heer, dat u uw liefde voor ons heeft bewezen doordat u uw Zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. We danken u, Heer, dat we hier vanavond mogen zijn en dat we elkaar mogen ontmoeten. En we zijn hier samengekomen om u te eren, om u te lofzingen, om u een dankoffer te geven, de vrucht van onze lippen. We zijn hier gekomen, Heer, om naar u te kijken, op u te zien. En we bidden u voor dit samen zijn, dat u wilt werken met uw Heilige Geest in ons midden. Dat u ons geopende ogen wilt geven, dat u het licht wilt laten schijnen in onze harten. Dat u ons wilt verfrissen in ons geloof en ons wilt bemoedigen. We willen u zo danken, Heer, dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat u ook een goed werk in ons bent begonnen. En dat voort zult zetten tot de dag dat u zult komen. En zo prijzen we uw naam. Heer, wees verheerlijkt in deze dienst. En zegen ons, u weet wat we nodig hebben. U weet hoe we hier zitten. Heer, wilt u ons genadig zijn en wilt u zich over ons ontfermen, zodat we datgene ontvangen, Heer, wat we nodig hebben. U weet dat beter dan wij. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heer 8:8-7. Gij die van God zijt afgedwaald. Is die bekend bij u? Ik heb... Oké, Het eerste lied dat we vanavond hebben gezongen is van Charles Wesley. Charles Wesley is niet de eerste, de beste. Maar die kent u ook niet. Laten we dit lied proberen samen te zingen. 8-8-7. We lezen samen uit de Bijbel en ik wil u voorlezen 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 11 tot 25. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 11 tot 25. En ik lees voor uit de NBG vertaling uit 1951. 1 Petrus 2, vers 11, en het zijn verschillende vermaningen die Petrus daar geeft, en zo staat er ook boven vermaningen. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dagen der bezoeking. Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil, het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer. Gij, slaven, huisslaven, wees in alle vrezen uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en de vriendelijke, maar ook de verkeerde. Want dit is genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren omdat gij kwaad doet, maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. Tot zover. U bent in de gelegenheid uw gaven te geven. Ik vergis me, maar dat maakt niet uit. U bent in de gelegenheid uw gaven te geven. En ik stel voor dat we dan het volgende lied ook samen zingen. Dan draaien we het even om. 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Opwekking 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Ja, we willen nadenken over het thema lijden voor het goede. Naar aanleiding van met name vers 20b. Als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade. Het doen van goede werken loopt als een rode draad door deze Bijbelpassage heen. Het begint in vers 12, dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen. En ook verderop in vers 12, dat zij op grond van hun goede werken God mogen verheerlijken. Vers 14, dat de overheid is aangesteld om te belonen wie goed doen. Vers 15, het is de wil van God dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van onverstandige mensen. Dus we worden bepaald bij het belang van goede werken. En de Bijbel zegt dat wij niet zijn gered door goede werken. Efeze 2 vers 8 zegt, uit genade bent u behouden, niet door werken. En niemand kan roemen van ik heb genoeg goede werken gehad en daarom mag ik zeker zijn van het leven, daarom ben ik een kind van God. Nee, God houdt van ons niet omdat wij het zo geweldig hebben gedaan, maar de Heer God houdt van ons omdat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven en is opgestaan uit de dood. En we zijn gered uit genade, door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zegt Efeze 2 vers 8. Maar Efeze 2 vers 10 zegt dan al heel snel daarachteraan, om de goede werken te doen die God van tevoren bepaald heeft dat we daarin zouden wandelen. Dus het doen van goede werken, dat hoort wel degelijk bij ons geloof. Het is niet de basis van onze behoudenis, maar het is wel de vrucht van de behoudenis. Nogmaals, we zijn niet door goede werken gered, maar we zijn wel voor goede werken gered. En dit Bijbelgedeelte dat wij hebben gelezen, dat laat ons zien dat het doen van goede werken en het doen van de wil van God, dat het soms ook lijden met zich mee kan brengen. Wat voor roem is het als je moet lijden omdat je kwaad doet, zegt Petrus. Met andere woorden, er kan ook leed in ons leven zijn, omdat we zelf zondigen. Soms komt ook een heleboel ellende in deze wereld, omdat mensen zelf zondigen. Als je het kwade doet, zo zegt verderop in de brief staat ook, laat niemand van u lijden als een moordenaar, als een dief, als een boosdoener. Weet je, als je verkeerd bezig bent in het leven, als je de wetten, de regels van God overtreedt, dan zul je daar de consequenties van ondervinden. En bijvoorbeeld als we kijken naar het leven van David, ik denk dat dat wel een duidelijke illustratie is. David heeft ook geleden vanwege zijn eigen zonde. Hij heeft natuurlijk overspel gepleegd, zoals u weet. Hij heeft gelogen daaromtrent en hij is zelfs verantwoordelijk geweest voor de dood van een man die hij aan de frontlinies heeft geplaatst. Dat is allemaal heel erg verwerpelijk en daar heeft David lang om geleden. Dat heeft een hoop consequenties gehad voor zijn leven. En dan zegt de Bijbel, laat niemand van u lijden vanwege zijn zonde. Met andere woorden, dat leed, dat moet er eigenlijk niet zijn in ons leven. En als we hebben gezondigd, dan moeten we ons bekeren van onze zonde. En dat is ook geen roem als je slagen moet verduren omdat je kwaad doet. Dat is geen roem. Maar niet alle leed komt voort uit persoonlijke zonde. Er is ook leed in het leven van een christen, in het leven van mensen, waarbij je niet kunt zeggen dat komt omdat zij een zondige weg gaan. Want andere mensen zijn ook zondaars. En soms ben je het slachtoffer van de zonde van andere mensen. En het is wel degelijk zo dat je ook als rechtvaardige leed kan krijgen te verduren in dit leven. Bijvoorbeeld Job natuurlijk in de Bijbel. Zijn vrienden zeiden tegen hem, ja, maar Job, als je zo in de ellende terechtkomt, dan kan dat niet anders dan dat je heel veel hebt gezondigd. En dat was hun theologie. En dat is een hele duidelijke uitleg van hoe dingen gaan in het leven. Dan is alles verklaarbaar. Dat is een makkelijke theologie. Maar ze zaten er wel naast. Job leed niet vanwege zijn persoonlijke zonde. Het was een mysterie waarom Job leed. Ja, we weten, we krijgen een blik achter de schermen. De Heere God staat Satan toe om hem te beproeven, om te zien hoe diep zijn liefde voor God is. Om te zien of hij God nog steeds dient, ook als bepaalde zegeningen worden weggenomen uit zijn leven. Maar het boek Job laat ons zien dat er ook zoiets is als het lijden van de onschuldigen. het lijden van de rechtvaardige. En ook de gelovigen aan wie Petrus schreef, dat zijn christenen die ook in de verdrukking zaten. Er was veel vervolging in de eerste eeuwen. En we weten dat christenen het vaak niet makkelijk hadden. Velen stierven ook als martelaar. Velen werden gediscrimineerd. Ze konden soms geen baan krijgen die andere mensen wel konden krijgen. Ze deden niet mee in de afgodendienst, zoals die in de Grieks-Romeinse cultuur gewoon was. En daardoor liepen ze heel veel kansen mis. Maar dan zegt Petrus dit: als je leed moet verdragen omwille van het goede, als je het goede doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Dat is roem. Daar kan je trots op zijn. Dat is nobel. En hier wil ik vanavond met u over nadenken. En we denken na over dat wij geroepen zijn, want dat zegt Petrus ook in dit Bijbelgedeelte. Hiertoe bent u geroepen, zoals ook Christus geleden heeft om het goede. Er is niemand die meer het goede heeft gedaan in deze wereld dan Jezus Christus. Hij heeft nooit gezondigd, zegt de Bijbel zelfs. Met andere woorden, hij heeft altijd het goede gedaan. Maar toch heeft hij ook geweldig geleden. Dus leed en het goede doen horen soms bij elkaar. Het mooiste dat er is gebeurd in de geschiedenis van de mensheid, het meest bijzondere wat iemand ooit heeft gedaan, heeft alles te maken met lijden. Want Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Hij heeft, zoals het in deze tekst staat, onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht. Dat is het allermooiste wat een mens ooit heeft gedaan. Als onschuldige heeft hij geleden voor de schuldigen. En deze Bijbeltekst zegt dat wij geroepen zijn om in zijn voetsporen te treden. Maar ik ben me ervan bewust dat als ik hier vanavond over spreek, dat het ten eerste niet zo makkelijk is om over zo'n onderwerp als dit te spreken. En ten tweede dat het ook niet zo makkelijk is om dit aan te horen, denk ik. Maar ik wil u toch proberen te laten zien hoe waardevol het is. Het is namelijk zo, wij leven in een cultuur die inmiddels vervuld is van het streven naar genot. Dat noemen ze filosofisch gezien ook wel het hedonisme. Het hedonisme is de levensfilosofie dat het persoonlijke genot is het hoogste goed in het leven. En heel veel mensen, ook in uw omgeving, ook hier in Enschede, daar ben ik van overtuigd, die hebben toch ten diepste een levenshouding van, kijk, je leeft maar één keer en het belangrijkste is dat je gelukkig bent. Het belangrijkste is dat je uit het leven haalt wat je er voor jezelf uit kan halen. En als je maar plezier kan hebben, en er hoort ook een enorme nadruk op het zelf bij. Je moet doen wat jij prettig vindt. Je moet doen wat jouw hart je ingeeft. Je moet het voor jezelf aangenaam maken. En het gevolg is dat mensen toch met een inhalige houding in het leven staan. Als ik maar verkrijg wat ik kan verkrijgen. Erg zelfgericht, maar ook erg gericht op emotioneel welzijn. En wij worden daar allemaal wel door beïnvloed. Als je maar je lekker kan voelen, dat is toch heel belangrijk voor heel veel mensen. Maar als we er goed over nadenken, wat we vanavond vinden in Gods woord is buitengewoon relevant. Want wat ik nu ga proberen uit te leggen, daar ben ik echt zo diep van overtuigd geraakt. En dat is ook wat precies overeenkomt met de woorden van de Heer Jezus Christus. Maar ik zeg het eerst even wat anders. Iemand die keihard streeft naar zijn eigen persoonlijke geluk, en die zijn eigen welbevinden in dit leven als hoogste goed heeft, en zeggen, dat persoonlijke welbevinden, dat bereik ik door heel veel geld te verdienen, of door vooral heel veel ervaringen te verzamelen, of door vooral te kunnen doen wat ik zelf wil, of vooral mijn eigen verlangens te kunnen vervullen. Mensen die zo in het leven staan, die vinden het geluk niet. Want wat baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Daarmee bedoelt Jezus ook, je kunt de hele wereld winnen, Je kunt van alles verzamelen in het leven, aan bezittingen of aan ervaringen. Je kunt alle vormen van genot die er maar te beleven zijn, kun je achterna jagen en proberen mee te maken. Maar het hart zal rusteloos blijven. De onvolkomen vreugden van dit leven kunnen het menselijk hart nooit tevreden stellen. Want wij zijn voor de Heere God gemaakt, zoals Augustinus het zei. U heeft ons voor uzelf gemaakt, o God, en ons hart is rusteloos totdat het rust vindt in u. Dus mensen die hun persoonlijke geluk vooral op het oog hebben, die vinden het niet. Maar, want Jezus zegt, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Als je jezelf weggeeft in de dienst aan de Heere God en de dienst aan je naaste, en dat is het eerste gebod, om de Heere God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht, en je naaste lief te hebben als jezelf, en die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Maar dat is jezelf weggeven, en dan is je hoogste ambitie niet dat ik vooral krijg wat ik wil in dit leven, maar dan wordt je hoogste ambitie wordt gewoon om de Heere God te dienen en om je naaste te dienen, ook als het wat kost, ook als je ervoor moet lijden, ook als je jezelf dan op de tweede plaats moet zetten en je egoïsme even moet opgeven. En weet je wat het wonderlijke is? Als je dat gaat doen, als je zo'n hartsgesteldheid krijgt, en als we gaan doen wat we hier in dit Bijbelgedeelte vinden, dan zul je merken dat geluk langs zij komt. En dat je van lieverlee op een gegeven moment zegt, ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig in het dienen van de Heer en in het dienen van mijn naaste. Zo werkt het. Dus als ik vanavond spreek over jezelf verliezen en over ook bereid zijn om een prijs te betalen en zelfs bereid zijn om te lijden omwille van het goede, dan is dat één, een boodschap die we niet graag horen. Want we hebben helemaal niet zoveel achting meer voor het lijden in onze cultuur waarin we zo in de watten worden gelegd. Maar tegelijkertijd is het wel de weg ten leven. Laat me twee voorbeelden geven om dit algemene principe te illustreren. En daarna wil ik uit de tekst een aantal zaken daarbij noemen die ook van belang zijn. Nou, dit is zo'n belangrijk principe. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Als een man en een vrouw trouwen. En als de man, als we even denken aan de man. Als de man een houding heeft van, fijn, nou kan ze mij gaan dienen. Ik ben benieuwd wat ze hem allemaal te bieden heeft in het huwelijk. Ik ben blij dat ik nu een vrouw ben. Als hij op zichzelf gericht is in zijn huwelijk, en als hij vooral zijn vrouw voor zijn eigen karretje wil spannen, en zoiets heeft van, het is wel nuttig om een vrouw te hebben, maar hij is helemaal niet bereid om zelf offers te brengen, dan zal het niet goed gaan. Wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar als deze man Gods woord leest, en als hij even goed nadenkt wat de verantwoordelijkheid van het huwelijk is, en als hij een man wordt die zegt, ik ben bereid om voor jou, mijn lieve vrouw, ook te lijden. Als ik thuis kom wil ik niet alleen maar denken aan wat jij voor mij kan doen, maar ik wil ook aandacht hebben voor jou. En ik wil offers brengen om een goede man te zijn. Ik wil vechten tegen mijn egoïsme. Ik ben bereid om klusjes te doen. Ik ben ook bereid om te werken, hard te werken, om geld te verdienen, voor zover dat mogelijk is, voor vrouw en kinderen. En dat is allemaal ook offers, dat is ook een stukje lijden. En dat zit hem ook in kleine dingen. Als je dat doet, dan leg je een goede basis voor een goed huwelijk. Dus ook voor een goed huwelijk is het nodig om soms bereid te zijn, te lijden voor je vrouw, voor je man. En ook voor je kinderen. De opvoeding van kinderen brengt ook offers met zich mee. Ik zeg vaak tegen mensen die net ouder zijn geworden, of gewoon als je nadenkt over wat vraagt het ouderschap van mensen. Ouderschap vraagt onzelfzuchtigheid. Als je een vader of een moeder bent geworden, dan is het belangrijk dat je bereid bent om ook te lijden. Je komt 's nachts uit je bed voor een huilende baby. En het kost je wel eens wat van je nachtrust als je tieners hebt. En ze komen een beetje laat thuis. En om je kind terecht te wijzen, dat doet soms pijn. Dat je streng bent. En dat je soms ook hard bent. Je moet als ouder soms ook hard zijn. Het voelt prettiger om niet hard te zijn. Het voelt heel prettig om alleen maar lief te zijn. En alles onder de mantel der liefde te bedekken. En om de lieve vrede wil geen kritiek te hebben op je zoon of dochter. Maar het is ook een stukje lijden om soms hard te zijn. En dat is niet makkelijk. Maar goed, sommigen zijn misschien te zacht en moeten leren wat harder te zijn. Anderen zijn misschien te hard en moeten leren om milder te zijn. Maar hoe dan ook, het ouderschap brengt ook altijd een bepaalde vorm van leed met zich mee. Maar dat lijden, dat doe je omwille van het goede en dat brengt vruchten voort. Dat is positief. Laat me nog één voorbeeld geven. Als je op de middelbare school zit of je zit op een beroepsopleiding of je studeert aan de universiteit. Weet je, dan is het ook een kwestie van bereid te zijn om te lijden voor het goede. Als je als scholier of als student een houding hebt van, nou, ik doe wat ik zelf leuk vind. Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn tijd indeel. Ik heb geen zin in mijn huiswerk. Het is toch helemaal niet stoer om je huiswerk te doen. En weet je, je disciplineert jezelf niet. En je cijfert jezelf niet weg in de zin van dat je gewoon zegt, oké, het kost me wat, maar die prijs wil ik ook betalen. Als je dat helemaal niet doet, ja, dan leidt dat niet zoveel ergens toe. Maar als je wel bereid bent om te lijden, ook een studie, ook een opleiding, ook je schoolwerk, dat vraagt wat van je. Je brengt offers, je hebt minder vrije tijd, je moet soms doen waar je geen zin in hebt. Maar als je dat doet, dan heeft het vruchten. Dan haal je betere cijfers. En je legt een basis voor je toekomst. En dat doe je ten diepste niet voor jezelf, alhoewel het op jezelf terugkomt. Maar je doet het ten diepste omdat je je wil bekwamen om zoveel mogelijk voor je naasten te kunnen betekenen. Daar gaat het om. Dat je bekwaam wordt op een bepaald vakgebied, zodat je tot zegen kan zijn voor je naasten. En dat is mooi. En dat is waar je voor gemaakt bent. Om een kanaal van zegen te zijn voor andere mensen. Nou, zo zien we dat dit algemene principe, dat het heel toepasbaar is en dat het heel relevant is en dat het wel degelijk zin heeft om hier vanavond met elkaar over na te denken. Maar je zou kunnen zeggen, als we dit leren, als wij ook mensen worden die bereid zijn om te lijden voor het goede, dan ontstaat er een bepaalde kwaliteit van leven. En dat is waar het Bijbelgedeelte ook over gaat. We zijn vreemdelingen en bijwoners, maar de bedoeling is dat we zo'n goede levenswandel hebben, dat we zo'n toch wel opvallende levenswandel hebben, dat we anders zijn. Dat is wat Paulus ook zegt, gij geheel anders. En dat is wat Jezus zegt in de bergrede. Als je de bergrede leest, dan pleit Jezus voor een hele alternatieve cultuur, zou je kunnen zeggen. Een hele andere manier van leven, waardoor je gaat opvallen. Want de wereld kijkt naar ons. Je zou kunnen zeggen, de kerk voor een wereld die toekijkt. Zo werkt het. En ons beste getuigenis is nog altijd niet wat hier op zondag gebeurt. Het beste getuigenis dat u als gemeente kunt geven vindt niet plaats binnen de muren van dit gebouw, alhoewel hier getuigd wordt van het evangelie. En de Heere geven dat mensen hier ook het evangelie horen. Maar weet u wat boekdelen spreekt? Dat is hoe u en ik door de week in al onze relaties omgaan met andere mensen. Hoe wij leven. Wat de kwaliteit van ons leven is. Wat voor soort mensen wij zijn. Dat is ons getuigenis en de wereld kijkt toe. Francis Schaeffer heeft een boek geschreven met als titel The Church Before the Watching World. De kerk voor een wereld die toekijkt. En daarom is het zo belangrijk dat we hier over nadenken. Hoe kan deze kwaliteit van leven groeien? Dat is in relaties. En ten eerste is dat de relatie met God. Als we kijken naar vers 19. Ik ga een paar dingen nog noemen om dit principe verder wat uit te bouwen vanuit de versen die we hebben gelezen. En de eerste gedachte die ik naar voren zou willen brengen is deze. Dit is genade, vers 19. Indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, omdat hij ten onrechte lijdt. Hier zien we dus, je zult in staat zijn om ten onrechte leed te verdragen, als je met God rekening houdt. Er wordt ook daarvoor gesproken over slaven die respect moeten hebben voor hun meesters. En dan zegt Petrus niet alleen de goede en de vriendelijke meesters, maar ook de verkeerde meesters. En hoe is een slaaf die een verkeerde meester heeft in staat om toch het goede te doen in zo'n situatie? Dat is als hij rekening houdt met God. Als hij zijn aandacht op God heeft gericht. Trouwens even een zijopmerking over slavernij. We komen hier slaven tegen. Petrus spreekt specifiek tot huisslaven, staat hier. Slaven. Maar slavernij is toch iets wat verkeerd is. Ja, in de Bijbel komen we op veel plekken natuurlijk ook slavernij tegen. Maar ik denk dat we wel goed moeten beseffen dat de slavernij die deze wereld heeft gekend van de 17e tot de 19e eeuw, de slavernij van de recente tijd, waar wij de films over hebben gezien, de film was zoals Amazing Grace, over het leven van William Wilberforce, die heeft gepleit en gewerkt voor de afschaffing van de slavernij. Dat is ook gebeurd in Engeland, 160 jaar geleden, nog niet zo lang geleden. Maar de slavernij van die 17e tot de 19e eeuw, die was echt verschrikkelijk. En heel veel mensen zijn uit Afrika gehaald en naar Noord-Amerika en naar Europa gebracht. En ook naar Zuid-Amerika en heel veel mensenhandel. Ten eerste, de Bijbel verbiedt zonder meer mensenhandel. Zowel Oude Testament als Nieuwe Testament verbieden mensenhandel. En ten tweede, in de Bijbel worden heel veel regelingen getroffen voor slaven. En als je er goed over nadenkt, zoals ook in het Nieuwe Testament, als hier gesproken wordt tot slaven, dan moeten we ons realiseren dat slaven in de tijd van de Bijbel hadden veel meer rechten dan de slaven uit de moderne tijd. Ze konden werken voor geld en als ze genoeg hadden verdiend, dan konden ze ook hun vrijheid konden ze verkrijgen. En er waren zelfs velen, dat gebeurde veelvuldig, die dan een tijd lang voor hun meester hadden gewerkt, die nadat ze hun vrijheid hadden gekregen, Paulus zegt ook in een van zijn brieven, als je een vrije kan worden, nou dan moet je een vrije worden. Als je die mogelijkheid hebt. Maar goed, je kunt ook in een positie van slavernij blijven. Weet je, maar er waren er zelfs die als ze vrij waren geworden, toch bleven werken voor hun meester, omdat ze dat gewoon fijn vonden. Er waren er zelfs die de familienaam van hun meester gingen voeren, omdat ze graag bij het bedrijf, tussen aanhalingstekens, van hun meester wilden blijven horen. Dus daarin zien wij dat het een heel ander verhaal is als wat wij kennen van een veel recentere tijd. En je kunt het veel meer zien als gewoon werkgever-werknemerrelaties zoals wij dat in onze tijd ook kennen. Alhoewel natuurlijk wel verschillen zijn. Maar we gaan terug naar ons onderwerp. Hoe is een slaaf die niet een vriendelijke en niet een rechtvaardige meester heeft, maar eentje die een verkeerde meester heeft in staat om toch het goede te blijven doen? Ik denk vanuit deze houding, Heer God, ik heb u leren kennen. Ten diepste ben ik een dienstknecht van u en niet in de eerste plaats een dienstknecht van mijn aardse meester. Ik leef en ik werk voor u. Mijn aandacht is op u gericht. Ik heb in de eerste plaats verantwoording aan u af te leggen. Ik mag dan wel een slaaf zijn van mijn meester, maar ik ben vrij in de dienst aan u. Ik hoor bij u en u heeft mij vrijgekocht. En vanuit het respect voor u wil ik toch het goede doen, ook al doet hij het verkeerde. Snap je hoe het werkt? Hoe kunnen wij mensen worden die het goede doen in moeilijke omstandigheden? Want het is niet mis om een vervelende meester te hebben. Het is niet mis om een hele nare werkgever te hebben, of een nare collega, of een hele vervelende buurman, of een familielid die heel veel verkeerds heeft gedaan rondom de erfenis, of een broer of een zus die hele nare dingen heeft gezegd, Of je man of je vrouw die in het huwelijk vreselijke dingen heeft gedaan. Of een ex-man of een ex-vrouw. Die heel veel leed heeft berokkend in jouw leven. Hoe kan je toch het goede doen? Hoe kan je als rechtvaardige in staat zijn om leed te verdragen? In zulke situaties, dat is als je ten eerste op God bent gericht. Je doet het voor Hem. Je doet het omdat je Hem lief hebt. Je doet het omdat je jezelf ziet als dienstknecht van Hem. En het heeft ook te maken met het kennen van Jezus Christus. Dus deze kwaliteit van leven ontstaat in relaties. In de eerste plaats onze relatie met God. Dat je weet wat het is om de Heere te dienen. Maar ook dat je Christus kent. En ik heb het al genoemd, het voorbeeld van Christus. Hij is ons voorgegaan in dit leven. Hij heeft u een voorbeeld nagelaten, staat hier. Opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Als jij leed moet verdragen, terwijl je zelf het goede doet, denk dan aan Jezus, die jou is voorgegaan daarin. Hij heeft veel meer geleden dan jij. En omdat je hem kent, en omdat je in zijn leven hebt gezien, dat hij wel enorm naar beneden is gegaan, maar daarna door God is verhoogd en verheerlijkt als geen ander, weet je dat dat principe ook voor jou geldt. Als jij omwille van het goede moet lijden, en vul het maar in voor jezelf, dan weet je altijd dat dat leed dat je dan meemaakt, dat dat uiteindelijk door God omgekeerd zal worden. En dat hij ook jou daardoor zal verheerlijken en verhogen. Dat dat tot vrucht zal leiden in je leven. Het strekt alleen maar tot jouw eigen voordeel. Dat weet je, want je kijkt naar het leven van Jezus. Zo is het bij hem ook gegaan. En vanuit deze kennis van de Heere God en van de Heere Jezus Christus kan je een dergelijke kwaliteit ook ontwikkelen. En dit is de basis. Dit is de basis. Een radicale gerichtheid op God. Omdat je hem wil verheerlijken. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, zegt Jezus in de bergrede, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Dus waarom wil jij goede werken doen? Waarom wil je dat het licht van jouw leven schijnt in deze wereld? Omdat je naar verlangt dat andere mensen de hemelse Vader gaan verheerlijken. Vanuit dat motief zeg je, wil ik het goede doen. En dat is de basis. Maar dit principe komt ook tot uiting in de relatie met onszelf. Ik wil nog een vers naar voren brengen dat we hebben gelezen. Het eerste vers. Geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dat je niet toegeeft aan zelfzuchtige verlangens die een gevaar vormen voor de ziel. Ik denk dat het principe ook van toepassing is op de relatie met onszelf. En dan komen we op het hele gebied van dat er een bepaalde strijd in onszelf gaande is als christen zijnde. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Weet u, wij zijn ook een gevaar voor onszelf. Ook als je christen bent. En ook als je opnieuw geboren bent. En een nieuw hart hebt gekregen dat naar God verlangt. En dat een hekel heeft gekregen aan de zonde. Er is toch nog inwonende zonde. We zijn niet helemaal verlost nog van de zonde. Niet waar? En ook in ons zijn nog soms begeerten of verlangens die niet goed zijn. Dat is eigenlijk een heel opmerkelijk vers. Er staat hier, onthoud jezelf van begeerten, maar ja, die zijn bij jezelf. Dat zijn je eigen begeerten. En toch zijn het begeerten die strijd voeren tegen je eigen ziel. Dat is complex, niet waar? Dat heeft allebei met onszelf te maken. Maar ik denk dat u het wel herkent. Het is heel herkenbaar. Daarom zegt de Bijbel ook, zie toe op jezelf. Dat zegt Paulus ook tot de oudste van de gemeente te Efeze. Zie toe op uzelf. En op de kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft aangesteld. Zie nou lettend toe op hoe jij zelf wandelt. Met andere woorden, wij worden opgeroepen in de Bijbel om goed te letten op onszelf. In die zin dat we onszelf gewoon ook moeten evalueren, denk ik. En dat we bereid moeten zijn om kritiek op onszelf ook aan te horen. Ik denk dat dit er ook bij hoort. Dat we ook bereid moeten zijn dat anderen soms wat tegen ons mogen zeggen, waardoor we onszelf beter leren kennen en waardoor we ook bewaard worden voor misstappen. Het toezien op jezelf, daar hoort ook bij dat je anderen toelaat om jou terecht te wijzen. Daar zit ook iets in van, als ik aan mezelf word overgelaten, dan kan het best wel eens zijn dat het niet zo goed met mij gaat. Want er zijn in mij ook nog begeerten die notabene een gevaar vormen voor mijn eigen ziel. En weet je, dat is ook een stuk, ja, dat past ook bij het principe waar we over nadenken. Want we moeten, zoals deze tekst zegt, ook niet toegeven aan deze verlangens. En dat wil dus zeggen dat we daartegen strijden. En dat is ook een stuk leed. Ook dit is een vorm van lijden waar Gods woord ons toe oproept. Maar het is lijden dat leidt tot het leven. Als je oog je tot zonde verleidt, zegt Jezus, ruk je oog uit. En dat is een stukje leed. Dat doet pijn. Het is wellicht verleidelijk en het is aantrekkelijk om te blijven kijken. En dat voelt goed, maar je gaat tegen je gevoel in. Als je niet verder kijkt, als je figuurlijk gesproken je oog uitrukt, dat is niet prettig. Dat is een stukje leed, maar het leidt wel tot het leven. Want het is beter om met één oog naar de hemel te gaan dan om met beide ogen naar de hel te gaan, zegt Jezus. En als je hand je tot zonde verleidt, hak je hand af. Als je voet je tot zonde verleidt, hak je voet af. Dat doet pijn. Dan moet je soms keuzes maken die tegen je gevoel ingaan. En dat is nou precies wat onze cultuur ons niet leert, maar wat de Bijbel ons wel leert. Kijk, onze cultuur zegt, en dat hoort u ongetwijfeld mensen om u heen zeggen, ja, je moet doen wat je eigen hart je ingeeft. Maar de Bijbel zegt, je eigen hart geeft je soms dingen in die helemaal niet goed zijn. Het hart kan ook arglistig zijn. En zo zien we bijvoorbeeld op het gebied van relaties, en daar verbaas ik me soms over. Dat is echt, ik vind dat bijna onvoorstelbaar, dat ik soms mensen hoor zeggen, er is gewoon sprake van een puur overspelige relatie. Hè? Een vrouw die in de armen valt van een andere man. En dat er dan in de omgeving gewoon mensen, ja, als je verliefd wordt op een ander, kunnen wij er wat aan doen? Weet je, zo, dat gebeurt toch gewoon? Dat overkomt je. Ja, dat je dan in de armen valt van een ander. Dat gebeurt. En dat het helemaal niet beschouwd wordt als het hele idee, dat zou ook wel eens verkeerd kunnen zijn. Maar ik denk dat hier zien we ook dit principe. Dat ook als je getrouwd bent en je merkt dat je een bepaalde aantrekking krijgt tot een bepaalde persoon. En je ontwikkelt wellicht gevoelens voor iemand van het andere geslacht. Dan kan je twee dingen doen. Je kan blijven doen wat je eigen hart je ingeeft. En je gaat ermee door. En het voelt goed. En soms dan zeggen mensen zelfs, ik geloof dat de Heilige Geest mij zegt dat dit goed is. Terwijl het puur tegen de Bijbel ingaat, want het is gewoon een overspelige relatie. Ja, en dan draait het helemaal in de soep natuurlijk. En er is heel veel leed voor degene die achterblijft. En wellicht voor de kinderen. En zijn gebrek van toezien op jezelf. Maar je kan ook zeggen, ja, ik voelde wel wat voor om mee verder te gaan, maar ik doe het niet. Want dat is het goede. Het goede is om het niet te doen. Dus als ik die vrouw elke ochtend in de trein tegenkom, dan beslis ik gewoon om voortaan de trein van een kwartier later te nemen, zodat ik haar niet meer tegenkom. En dat gaat dan dwars tegen je gevoelens in, maar dat is wel het goede. En dat is een nobele daad. En dan zie je toe op jezelf. Weet u, de Bijbel roept hierop tot onthouding. Onthoud jezelf van deze begeerte. Je zou ook kunnen denken aan het woord soberheid. En je zou kunnen denken aan het woord matigheid. Met andere woorden, we moeten niet alles willen. Terwijl onze cultuur zegt, je moet zoveel mogelijk willen. De Bijbel zegt, je moet niet alles willen. En weet u, er is nog nooit iemand minder geworden van het zich onthouden van verkeerde begeerten. En er zijn hele volksstammen van mensen die zichzelf en daarmee ook andere mensen te gronde hebben gericht door het toegeven aan verkeerde begeerten. Heel veel mensen die aan de grond zijn terechtgekomen omdat ze hebben verzaakt om op zichzelf te letten en te strijden tegen verkeerde begeerten in zichzelf. En zo zien we dat Gods woord buitengewoon relevant is. Ook dat is een vorm van lijden omwille van het goede. Het laatste wat ik nog kort zou willen noemen is, we zien ook, en dat heb ik tussen de regels al genoemd, dat het komt ook tot uiting in relaties met anderen. Mensen die boven ons staan, vers 13, de overheid. Onderwerpt u aan menselijke instellingen om des Heren wil. Het zij aan de keizer, zie je weer, om des Heren wil, omdat je respect hebt voor God. Aan de keizer of aan de koning, aan de stadhouder. De overheid is aangesteld, zegt vers 14, om boosdoeners te bestraffen. Dat is heel belangrijk. Romeinen 12, vers 19. Oh nee, sorry, dat is een ander vers. Romeinen 13, vers 14 zegt dat de overheid is aangesteld om namens God het zwaard te hanteren. Dat is een heel belangrijk principe. De menselijke overheden zijn aangesteld om het kwaad in de samenleving in te dammen. Zo behoren overheden te zijn. De overheid behoort niet aan zichzelf te denken. Iemand in een positie van gezag behoort niet aan zichzelf te denken, maar behoort er te zijn voor de samenleving om het goede in de samenleving voort te brengen. Dat er een rechtvaardige samenleving is en dat er vrede is in de samenleving. En dat boosdoeners worden gestraft. En als de overheid een straf executeert richting kwaaddoeners, dan doen ze dat namens God. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus overheidsfunctionarissen staan ook ten diepste in dienst van God en behoren dat ook te doen op een goede manier. Maar daarom behoren wij de overheid ook te respecteren. En dat betekent, dat is ook wellicht soms een vorm van lijden. Als je bijvoorbeeld je belastingen moet betalen, dat is ook niet zo leuk altijd. En u mag best wegen zoeken om niet te veel belasting te betalen en goed na te denken over uw aanslag, dat u niet onnodig veel belasting betaalt, maar we moeten wel onze belastingen betalen. En dat hoort ook bij dit principe. Maar wat ook naar voren komt in dit Bijbelgedeelte is, weet je, ook met kwaaddoeners. En ik heb dat eigenlijk ook al genoemd, hè, dat die slaaf die een slechte meester heeft, maar zo kunnen wij ook te maken hebben met kwaaddoeners in ons leven. Wellicht heeft u te maken gehad met iemand die echt kwaad heeft gedaan. En dat u leed heeft berokkend. En dat is niet makkelijk. En het is een beetje moeilijk om daar zo aan het eind van mijn preek nog op in te gaan. Want dat kan heel diep zitten natuurlijk. Maar lijden omwille van het goede. Ik heb al gezegd, als iemand anders kwaad doet, dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Ik draag mijn verantwoordelijkheid. En ik ga niet, omdat hij of zij kwaad doet, zelf ook kwaad doen. Want dan laat ik mijn gedrag bepalen door hem of haar. Dan ben ik niet zelfstandig. Dan stel ik me afhankelijk op als ik zelf ook kwaad ga doen. Maar ik ben bereid om te lijden voor het goede. Laat die ander maar kwaad doen. Ik doe toch het goede. Dan blijf je vrij. Dan blijf je onafhankelijk. En je wandelt voor God. En je ziet op Christus, die dit ook heeft gedaan. Toen hij werd bedreigd, ging hij niet ook dreigen. Toen hij werd uitgescholden, ging hij niet ook schelden. Toen hij moest lijden, ging hij niet terugslaan. Christus heeft zeer zelfstandig gehandeld. Hij reageerde niet op hoe andere mensen zich opstelden, maar hij besloot zelf hoe hij zichzelf zou opstellen. Hij was proactief en niet reactief. En dat is een heel groot verschil. En zo mogen wij ook leren met dit soort situaties om te gaan. En dat wij ook, net als de Heer Jezus, het mogen overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ja, weet u, ik heb een keer een vrouw gehoord. Die was mishandeld in haar jeugd. En die had daar jarenlang mee geworsteld. Maar toen zei ze tegen mij, toen ik eenmaal begreep dat er een God is die rechtvaardig oordeelt. Dat bij de Heere God, als hij genadig is, wil dat niet zeggen dat iedereen wegkomt met zijn kwaad. God zal deze wereld oordelen. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Alle daden zullen in het gericht komen. God is de rechter van deze wereld. Er wordt nu recht gesproken in deze wereld door aardse overheden en instellingen. En dat moet ook. En soms is het ook nodig dat wij met het kwaad dat ons is aangedaan naar de overheden gaan. Naar instanties gaan die er verantwoordelijk voor zijn om dat kwaad in te dammen. Maar ten diepste weten wij dat het leed dat ons is aangedaan, het gemene wat andere mensen hebben gedaan, waar wij de dupe van zijn geworden, dat hij zal zorgen voor gerechtigheid. En dus mogen we het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En deze vrouw die vertelde mij dat die gedachte haar geweldig had geholpen. En dat het feit dat de Heere God uiteindelijk zal oordelen haar heel veel rust gaf om het zelf verder los te laten. En ik hoop dat deze gedachten u kunnen helpen om ook om te gaan met het leed dat u wellicht heeft moeten verduren, of dat u misschien vandaag de dag nog wel verduurt, of de pijn die er in uw leven is vanwege het leed dat u is aangedaan. U mag het overgeven aan de Heer en u mag zeggen, zelf zal ik het goede doen in de navolging van de Heer Jezus. Dus, deze kwaliteit van leven komt tot stand in relaties. 1. De relatie met God. En wellicht moet er vanavond wat veranderen in uw relatie met de Heere God, met de Heer Jezus Christus. Want dat is de basis. Deze kwaliteit van leven kan je niet ontwikkelen als je God en de Heer Jezus niet kent. In de tweede plaats, deze kwaliteit van leven komt tot stand in de relatie met onszelf. En wellicht moeten we vanavond iets veranderen in de relatie met onszelf. Dat we in gehoorzaamheid aan Gods woord zeggen, ik ga vanaf nu strijden tegen mijn eigen verkeerde begeerte. Ik ga mijn best doen om daar minder en minder en minder aan toe te geven. Dat doet pijn. Maar dan zal het je wel gaan. Want pas op voor jezelf. En in de derde plaats, deze kwaliteit van leven komt tot stand in de relatie met anderen. En wellicht moet er iets veranderen in jouw houding naar iemand anders toe. Iemand die jou kwaad heeft aangedaan. Dat je vanavond zegt, in antwoord op de prediking van Gods woord, Heere, ik geef het aan u over. Ik ga niet meer vergelden. Ik ga niet meer wraak nemen. Ik ga niet meer haten. Want dan ben ik afhankelijk van de ander. Maar ik wil het kwade met het goede beantwoorden. En God kan je daar de kracht voor geven. Dan zul je werkelijke vrijheid ervaren. En zo als we wellicht hebben gedwaald in de relatie met God, in de relatie met onszelf, in de relatie met een ander, dan mogen we vanavond terugkeren tot de herder en de hoeder van onze ziel. En een ieder die dat doet, zal nooit beschaamd uitkomen. Amen. Amen. We zullen samen zingen, opwekking 674, zie de stroom van Jezus' liefde, en daarna zullen we de Heere danken in gebed.
Thank you.
Laten we de Heer danken. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u voor ons hebt geleden. Heer, voor het goede dat u heeft gedaan. We danken u dat we door deze tekst ook weer zicht mochten krijgen op de rijkdom van uw genade. Dank u wel dat u al onze zonden aan het kruishout heeft meegedragen. Dat u ze van ons heeft afgenomen. Al die duizenden zonden. En dat u zelf de consequenties daarvan heeft gedragen en voor ons bent gestorven. We zien de stroom van uw liefde. Wat een rijkdom. Dank u, Heer, we aanbidden u als de opgestane Heer. Heer Jezus, u leeft en u bent verheerlijkt. En u bent degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Uw naam is uitermate verhoogd. U heeft een naam boven elke naam. En we danken u dat dit principe ook voor ons geldt. Dat als wij bereid zijn te lijden, in uw voetstappen te treden, dat u ook ons daardoor zult verhogen. En we bidden u, Heer, we bidden u voor elkaar. U weet hoe we hier zitten. U weet welk leed op ons pad is gekomen. U weet de situaties waar ieder van ons zich in bevindt. En we willen u bidden om de genade, om dat leed ook aan te kunnen en te kunnen volharden om het goede te doen. Heer, dat we mensen zullen zijn, dat we christenen zullen zijn die de kosten hebben berekend en bereid zijn om de prijs te betalen. Omdat dat de weg ten leven is. Wilt u ons vergeven, Heer, als we u te weinig hebben geacht? Als we niet hebben gezien op u, Heer Jezus? Wilt u ons vergeven als we wel hebben toegegeven aan verkeerde verlangens? Aan vleeselijke begeerten? Wilt u ons vergeven als we wel wraak hebben genomen? Of zijn gaan terugschelden? Of zijn gaan aten? En wilt u ons vanavond verlossen van die verkeerde hartsgesteldheden? En ons vullen met uw Heilige Geest? Dat we dit voor ogen zullen houden. Dat we mogen groeien, Heer, in onze levenswandel. En we bidden u dat we mannen en vrouwen zullen zijn, jongens en meisjes die een goede levenswandel hebben, te midden van de heidenen, te midden van goddeloze mensen, te midden van een wereld die u niet kent. En we bidden u en we smeken u, Heer, dat als de wereld naar ons kijkt, dat ze op u gewezen zullen worden door onze levenswandel. Heer, maak ons zo getuigen, niet alleen door wat we zeggen, maar ook door wat we doen. En dank u wel, Heer, dat u de herder en de hoeder van onze ziel bent. Dat u raad met ons weet. Heer, soms dan balen we van onszelf. Soms dan zijn we ook wel een beetje bang. Komt het wel goed met mij? Maar u zegt, ik ben de herder en de hoeder van je ziel. En u heeft zich over ons ontfermd en dat zult u blijven doen. En u bent de goede herder. En u leidt ons langs rustige wateren en grazige weiden en u verkwikt onze ziel, ook vanavond weer doet u dat. En heil en goede tierenheid zullen ons volgen, al de dagen van ons leven. En we zullen in het huis van de Heere verblijven, tot in lengte van dagen. Dank u wel dat we mogen uitzien ook naar uw komst. We aanbidden u vanavond ook als de komende koning. En dank u wel dat uw koninkrijk gaat komen in deze wereld. En dat er een einde gaat komen aan alle ongerechtigheid en zonde. Dank u wel, Heer, dat er hoop is voor deze wereld. En geef zo dat we met een hoofd dat omhoog gericht is, heft uw hoofd omhoog, want de koning komt. Dat we zo door het leven zullen gaan, ziende op u, stralende van vreugde, in de kracht van de Heilige Geest. Heren, dank u wel daarvoor, voor al die rijke geestelijke zegeningen. Zegen ons zo hoofd voor hoofd. Heren, als we alleenstaand zijn, als we getrouwd zijn, als we ouders zijn of als we geen ouders zijn, in de situatie waarin u ieder van ons heeft geplaatst, zegen ons in de dienst aan u en de dienst aan onze naasten. En dat we daarin heel veel geluk mogen ervaren. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan zometeen het slotlied zingen. Ik wil u wijzen op een paar dingetjes. In de eerste plaats Ik wil u uitnodigen voor een conferentie waar ik ook bij betrokken ben van de Sola 5 Baptisten. 8 en 9 november hebben we een conferentie in Veenendaal over Christus alleen. De Sola 5 Baptisten is een organisatie die ontstaan is. Door een aantal voorgangers is opgericht in de baptistenwereld in Nederland om ook baptisten en evangelische gemeenten te wijzen op de wortels van de reformatie, puritanisme, opwekkingsbewegingen. Toch waar de wereldwijde evangelische beweging uit voort is gekomen en het belang dat we ook blijven bij de sola's, het sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus en soli Deo gloria. En nu een conferentie over Christus alleen, het solus Christus. En alles is uit hem, door hem en tot hem. Wat betekent dat voor ons persoonlijke leven? We zeggen we zijn op Christus gericht. Jezus alleen staat er soms op de kansel. Jezus alleen, wat betekent dat ook voor ons gemeenteleven? En je mag een foldertje meenemen, bent van harte welkom om ook te komen. De toegang is gratis in Veenendaal, 8 en 9 november. En als u wat meer wilt weten over mijzelf, wij geven ook een nieuwsbrief uit. Ik heb er een aantal meegenomen, is net vorige week weer uitgekomen. Kunt u wat meer lezen over de bediening waar ik zelf in sta. En ik heb ook een boekje geschreven vorig jaar, en dat heet Zien en Leven. En dat sluit ook aan bij wat ik net zei over de Sola 5 Baptisten. Dat is een diep verlangen om terug te keren naar de gezonde leer. Als Jezus zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Wat is die waarheid? Wat zijn nou belangrijke geestelijke waarheden? Wat zijn belangrijke waarheden uit Gods woord die leiden tot geestelijke vernieuwing? Want er is een diep verlangen naar herleving, naar opwekking, naar vernieuwing door het evangelie. En zo heb ik naar aanleiding van een bijbelstudieserie die ik daarover geef, dit boekje geschreven. Over God zelf, zijn heiligheid, over wat is het doel van de mens, over wat is zonde eigenlijk, wat gebeurde er aan het kruis, wat betekent het om te geloven in de Heer Jezus, wat is de wedergeboorte, hoe zit het met de relatie met jezelf als christen, waar we vanavond ook iets over gezegd hebben. Wat betekent het om te leven door geloof en daardoor je zonde te overwinnen, en wat betekent de komst van Gods Koninkrijk? Dus van harte bij u aanbevolen. U kunt ook een machtigingskaart invullen om dit boekje vanavond mee te nemen. De prijs is €12,50. En wellicht dat het voor u of voor iemand anders tot zegen mag zijn. Zullen we gaan staan en de slotlied zingen? Daal bij het huis waar het gaan, uw zegen, Vader op ons van omhoog. En dan zingen we het eerste couplet, daarna de zegenbeden en dan het laatste couplet. Zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.